Richteren 7, vers 1 tot 8. En Jerubbaal, dat is Gideon, stond in de vroege morgen op met al het volk dat bij hem was. En ze legerden zich bij de bron Garot. De legerplaats van Midian lag ten noorden van hem, gezien van de heuvel Mori in de vlakte. En de Heere zeide tot Gideon, er is te veel krijgsvolk bij u, dan dat ik Midian in hun macht zou geven. Anders zou Israël zich tegen me kunnen beroemen, zeggende, mijn eigen hand heeft me verlost. Nu dan, roep ten aanhoren van het volk, wie bang is en beeft, keren terug en sluipen weg van het gebergte Gilead. Toen keerden 22.000 van het krijgsvolk terug en bleven er 10.000 over. Maar de Heere zeide tot Gideon, er is nog te veel krijgsvolk. Doe het afdalen naar het water, dan zal ik hen daarvoor u schiften. Ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal met u gaan, die zal met u gaan. Maar ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal niet met u gaan, deze zal niet gaan. Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water, en de Heere zeide tot hem, al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond, die zult gij afzonderen van al degenen die op hun knieën gaan liggen om te drinken. Het aantal nu van hen die slurpten met de hand aan de mond, bedroeg 300 man. Maar al het overige volk ging op de knieën liggen om water te drinken. Toen zeide de Heere tot Gideon, door de 300 mannen die geslurpt hebben, zal ik u verlossen. Ik zal Midian in uw macht geven, maar al het overige volk kan heen gaan, ieder naar zijn woonplaats. Daarop namen zij de teerkost en de horens van dit volk met zich mee. En alle mannen van Israël liet hij heen gaan, ieder naar zijn tent. Maar die 300 mannen hield hij bij zich. De legerplaats nu van Midian lag beneden hem in de vlakte. Ik weet niet of er iemand al de film 300 gezien heeft. Yes. Toch nog enkele die dat niet gezien hebben. Ik weet, dat is geen rampen, geen probleem. Eerst en vooral wil ik wel zeggen, Aiden zo bekeken, dat is een film met redelijk veel ketchup. Je weet wat ik wel zeggen. Het is niet voor gevoelige kijkers. Voor de mensen die de film nog niet gezien hebben, een korte resume. De film had over de slag bij Thermopylae, waarin dat koning, de koning van Sparta, Leonidas de Eerste, samen met 300 Spartaan vocht tegen een enorm groot leger van Perzië, geleid door koning Xerxes de Eerste. Een gigantisch groot leger. Dat leger van Xerxes werd toch door... door die 300 Spartaan serieus geclineerd en ingekort qua manschappen. Die Spartaan volgden tot op de laatste 2 man na. Al de rest stierven. Die Spartaan, dat waren een elite groep van krijgsmannen. Ze beheersten een vechtkunst die door niemand anders gebruikt werd. Vanaf 7 jaar jong begonnen de jongens van de Spartanen al aan hun opleiding als krijgsman. Was er nu een bakker, of een beenhouwer, of een loodgieter, of eender wien in de stad, iedere man had die opleiding gekregen van krijgsman en kon opgeroepen worden om te gaan strijden in de oorlog. Dat waren mannen die enorm trots en enorm dapper waren. Allemaal Schwarzeneggertjes of Jean-Claude Van Dammetjes, gelijk of dat je zo kunt zeggen, die vertrouwen op hun eigen kunnen. De eer kwam hun derzelfde toe, hun koning en hun land. In tegenstelling tot wat Gideon zijn verhaal vertelt. Die mannen waren niks anders gewend dan te vechten, mano a mano. Iedere dag oefenden in, dag uit. Dat was hun leven, zo bestonden ze. En ja, ik vroeg me af, voor deze man is dat een serieuze routine geworden. Dat was hun leven. Is dat ook nog zo als wij de zondagmorgen komen naar hier? Dat de routine is? Ik hoop van niet, eerlijk gezegd. Voor de mensen die onder ons, die juist of kort geleden bekeerd zijn, had dat wel heel wat anders klinken dan voor de mensen die de Heer al jaren kennen. Om samen te komen de zondagmorgen, dat is voor de meesten toch hier onder ons, denk ik, een gewente. Maar ik hoop dat meer dan een gewente is. mensen die juist bekeerd zijn, kennen nog maar juist de vervulling van de geest en het feit dat ze verlost zijn van de schulden van de schuld van de zonde en leren de Heer kennen als zijn kinderen, ervaren de vreugde en de hoop dat ze nu weten dat ze een kind van hem zijn. Maar voor ons mensen die al enige jaren de Heer kennen, is dat ook nog zo? Zoals dat in het begin was dat we de Heer kennen? Of kennen we de Heer al redelijk wat? Zijn we niet bij de pak blijven zitten? Hebben we meer geleerd van hem op onze weg? Komen we nog steeds de zondagmorgen met volle vreugde en volle blijdschap, like in het begin? Of is dat routine geworden? Gaan we nog steeds naar de bed stond, met volle moed om elkaar te ontmoeten en te bidden voor al wat dat op ons hart ligt? Of is dat routine geworden? Nemen we nog steeds Gods woord ter studie? Of is ook dat al routine geworden? Een tekst van vandaag gaat hoofdzakelijk over dat soort van tunnelvisie, wat we allemaal onderlijden, soms vele en soms minder. Een tunnelvisie die in onze ogen gericht is op dringende zaken. En we verliezen de belangrijke zaken uit het oog. We focussen dus op wat dat direct moet gebeuren in de plekken van dat wat dat eeuwig is. Het heden is belangrijk, dat is voor iedereen zo. Maar wat dat de toekomst brengt, is meestal de ver van ons bedshow. Gods woord nodigt ons uit om te zien met nieuwe ogen, juist op dat wat dat de zaken is. De tekst van vandaag is redelijk bekend onder ons christen. Het feit dat Gideon het gevecht wint tegen de gevreesde Midianieten, met slechts 300 man, is waarschijnlijk een van de meest besproken gevechten in het Oude Testament. Is enorm bekend. Maar meestal wel voor de verkeerde redenen, denk ik. Het is totaal niet zoals in de film 300, wat ik zojuist uitgelegd heb. Het gaat niet om dat wat dan mensen kunnen doen in gevecht. Of als ze goed getraind zijn, of als het allemaal bodybuilders zijn, of ja, of dat ze een gevechtskunst kennen. Het gaat er niet om wat dat een elite kern kan doen. Dat is niet de tekst. Dat is niet de lessen uit deze tekst. Het gaat erom wat dat God kan doen. Dat is de lessen. Het gaat erom dat deze elite groep van 300 man, die Gideon bestaan, een ander zicht hebben op de overwinning. Ze weten dat de overwinning niet komt door hun vechtkunsten, maar door God zelf, die hen zelf aangewezen heeft om te strijden voor hem en in hem, in zijn naam. En de Heere kiest die man niet zomaar uit. Hij weet dat deze man uitzien naar bevrijding. En dat ze bij de overwinning hem enorm dankbaar gaan zijn. Deze man gaan die overwinning niet op hun eigen borst schrijven. Maar ze gaan de eer geven aan God voor de overwinningen. Gaat het om het feit dat er aantallen de belangrijkste zaken zijn voor God? Ja, dat is toch een van de hangbare commentaren die eronder doen. Dat God niet alleen naar aantallen omziet. Het komt toch wel iets dichter bij de waarheid. Dat God met 300 man iets kan doen in plaats van met 32.000. Dat zegt toch al iets. Er zijn redelijk wat verhalen in het Oude Testament die hierop wezen. Het is niet verkeerd, begrijp me niet verkeerd, maar ik wees niet dat dat de situatie is, of dat dat punt is in de situatie hier. Aantal zijn belangrijk. Zelfs in dat stukje hier. Maar niet op een manier dat ik van weder zo'n pezen. De situatie, als je dat bekijkt vanuit het standpunt, zien we dat er te veel mensen zijn voor te gaan strijden. De Heer wil er minder. Er waren 32.000 recruten voor Gideons leger. En de Heer zegt, er zijn er te veel. Te veel krijgsvolk. Om jullie uit de handen van Midian te verlossen. Ja, kijk. Zou het niet leuk zijn, moesten we bijvoorbeeld een gemeente hebben waar er 32.000 man zou zijn. Zou dat niet leuk zijn? Nee, Nieltje. Hola. Ja, je hebt een punt. Je hebt een punt. Maar God zegt, ik kan jullie ook doen groeien. Maar tot 300 man. In plaats van 32.000 man. Dat is niet wat we in gedachten hadden over de groei van een gemeente. Maar dat is de groei wat God wil. Het hangt niet af van wat er door ons mensen kan bereikt worden, maar eerder is het resultaat nadien die telt. Harten die vol van bewondering zijn voor God, dankbaarheid tot God, dat is de inzet en de bedoeling. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen, zeggende, mijn eigen hand heeft me verlost. Nu dan, roept een aanhoren van het volk, wie bang is en beeft, keren terug en sluipen weg van het gebergte Gilead. Toen keerden 22.000 van het krijgsvolk terug en er bleven 10.000 over. Dat is de lesse. Wat is er hier nu eigenlijk gaande? God werkt hier aan de fundamentele geestelijke blindheid. Dat leidt tot ondankbaarheid. Wat God dan doet, is mensen verwijderen die bang zijn. Maar wat is nu de relatie tussen vrees en dankbaarheid? Wel, dat was voor mij even spijzen, een soort van formule die geformuleerd werd. Maar bij naderhand en nader denken komt het wel heel duidelijk. Wel, angst is ondankbaarheid op voorhand. En in dankbaarheid is er vrees na de feiten. En we gaan dat even van dichterbij bekijken. Beiden hebben de oorsprong in geestelijke blindheid. Angst, vorige week hebben we het onderwerp angst onder de loep genomen. En tot nu toe weten we dat angst het hoofdonderwerp is in de hoofdstukken 6 tot 8 van Richteren. Angst ligt meestal juist onder het oppervlak, waar je het zelfs niet eens zou verwachten. De plaats van de watertast, wat dat die plaats doorgaat, die noemt Charod, de bron Charod. Er zitten mensen in de bergen van de mensen zitten daar op het moment in de bergen van Gilboa, en in de vlakte zien ze van op de heuvel Mori de tegenstander zitten, de Midianieten zitten daar. En gezien dat die plaats, of de bron van Charod, daar is, is eigenlijk een enorme grote pluspunt, of voordeel, kan het zo zijn. De bron van Charod, het woordje zelf, Charod, wordt ongeveer een twintigtal, dertigtal keer gebruikt in het Oude Testament. En het betekent eigenlijk beving. En dat is eigenlijk niet zo echt toevallig, denk ik, op dat moment. Bijvoorbeeld, zoals in de ontmoeting van Mozes met Yahweh op de berg Sinai, daar wordt het woordje ook teruggevonden. In Exodus 19, vers 17 en 18 is dat. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en ze stelden zich op onderaan de berg. En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de Heere daarop neerdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven. En de gehele berg beefde zeer. De berg reageert met beving. Zeg maar gerust een aardbeving. Ook zien we dat zelfs het volk beefde. Één hoofdstukje verder eigenlijk. Maar Exodus 20, vers 18. En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. In deze tekst hier, in Richteren, is het eigenlijk juist hetzelfde. Ze verzamelden zich rond de bron Charod. Iedereen was bang. Ze beefden van angst. Het is een bron genoemd naar de angst van Gods volk. En ze beefden. Ze waren bang. Maar weten ze nu waarom eigenlijk dat ze bang waren en waarom dat ze beefden? Al wat er van hen gevraagd was, was water te drinken. Wat is nu het probleem eigenlijk? Wel, het leger van Midian zit echt niet ver van hun. Redelijk dicht zelfs. Ze waren zichtbaar van op een heuvel. Ik wil zeggen, dat had geen 5 kilometer geweest en dat ze verder zaten. Dus ja, ze hadden al 7 jaar onaangenaam gezelschap ervan, om het zacht uit te drukken. Maar Midian was erop uit om Israël helemaal te verwoesten. Niet om erover te regeren of niet om het te in bezit te nemen. Ieder jaar met de oogsttijd kwamen ze om alles te verwoesten. Ze kwamen met een ontelbaar groot leger en met kameel. Dat hebben we ook gezien. De Midian wisten dat een groot deel van het volk, van Israël hen verzameld had bij de bron Charod. Dat zien we enkele hoofdstukken verder. Dus iedereen die garrodeerde, om het gewoon te zeggen, die beefde van angst, mocht vertrekken vanuit het gebergte Gilead. Op de koop toe, Gilead betekent angst. Ook niet echt toevallig. Maar daar zijn ze nu, hé. In Bevingham, en ze mogen vertrekken, weg van de berg angst. En zo, ja, kijk, blijven er nog 10 dus over. Israël is serieus outnumbered. Oh, serieus in de minderheid ten opzichte van hun vijand. Zo zien we in hoofdstuk 8 dat de Midianieten daar op dat moment met een ongeveer 135.000 man waren. Laat staan iedere Israël met 32.000 man. Allee, dat is 4 tegen 1. Ik weet niet wat dat de mogelijkheden te worden. Dat is misschien nog, oh ja. Maar Israël was op het moment nog maar 10 dus. Dat zou 13,5 tegen 1 zijn. Ja, een half, dat vind je overal nog een keer. Laat staan dat ze dan met 300 zouden zijn. Dat is 450 man tegen 1. Dat ziet er niet echt goed uit, zeker. Wat is Gods plan? Om te beginnen is het zijn bedoeling om de mensen te verwijderen die bang zijn. De mensen die bang zijn, zijn bang omdat ze denken zoals mensen en niet vertrouwen op God. Omdat ze serieus in de minderheid zijn, hebben ze wel een reden, maar ze hebben niet uit een excuus. God had hen beloofd om met hen te zijn. Dat ze die dingen niet alleen moesten doen. Ze waren niet alleen in de strijd, zoals hij al gezegd had tegen Gideon. Ik ben met je. De Heer God is meer dan een broer, of meer dan een beste vriend of vriendin. Hij belooft dus nooit te verlaten. En laat dus niet als wezen achter. En als God met ons is, wie is er dan tegen ons? Er is geen reden om bang te zijn, als je het bekijkt vanuit Gods perspectief. Er zijn natuurlijk soorten van angst, hé. God gebruikt dat wat meer of een keer. Er zijn natuurlijk goede soorten van angst, hé. Bijvoorbeeld, ja, als we bang zijn om Gods geest te bedroeven. Dat is de juiste manier of een goede manier van angstig te zijn. Maar je hoeft niet bang te zijn als God met je is in een strijd. In feite mag je niet bang zijn. Waarom zijn er nu bijvoorbeeld 32 dus? Waarom is dat nu te veel? Sommige uitleggers zeggen dat Gideon een goed uitgedokterd plan had om de Midianieten op een verkeerd been te zetten en eerder een psychologisch plan hadden om hen te misleiden. Om met 300 man op de bergtop te gaan staan en zo de Midianieten te omsingelen en te maken dat de Midianieten van het gedacht uitgaan, oh ja, dat is niet heel het leger, er gaan er nog wel veel meer achter staan. Als dat Gods plan zou zijn, waarom dan niet allemaal die 32.000 mannen houden? Het is niet de bedoeling om het volk Israël er nog meer aan staanjagender te doen uitzien. Maar om hen er nog meer op te doen letten, dat ze eigenlijk minder bekwaam worden. Dat ze veel meer afhankelijk worden van de Heere God zelf. En dat die 135 dus Midianieten niet het probleem worden, maar veel eer de trots van het volk Israël zelf. Ze hadden de enige echte God beroofd van dat wat hem toekwam. En alleen hem toekwam. En wat antwoordt God onder? Wel, God antwoordt onder op een manier dat hij wel regelmatig doet. Hij doet de ding veel erger worden dan dat zal zijn. Misschien zijn je dat al zelf in je leven tegengekomen. Hij doet dat vele. En als er geen uitweg meer is, komt hij op zijn schoers kloppen om te zeggen van, je kunt niet meer weg. Het is nog min dat je moet gaan. Het is nog min dat je moet komen. De uittocht in Egypte, juist hetzelfde wat God dat doet. Daar hebben we de 10 plagen, ik noem dat niet eigenlijk echt geen plagen, daar hebben we de 10 wonderen, eerder. De 10 wonderen, ze waren nog niet genoeg. Als het volk aan de Schelfzee komt, en ze komen te staan tussen de farao en zijn enorm groot leger en de zee, slaan ze paniek. Ze zien geen uitweg meer. En Mozes komt ertussen en zegt van, het is nog altijd hem dat we moeten vertrouwen. We zijn niet alleen. En dat is het moment, als ze dat tussen die zee stond en de farao's weer, het moment dat God het eigenlijk erger maakt. Want het eindresultaat is dat de overwinning in Gods hand ligt. Hij kreeg de eremedaille. Mozes doet het volk opzien naar hem. Bijvoorbeeld Elia, van hetzelfde lakenbroek, op de berg Karmel met de valse profeten, van Baal. Iedereen kent dat verhaaltje wel. Met brandoffer, dat de Baal zou moeten doen. Brand, maar het is een no-show voor Baal. Die doet juist niks, die bestaat niet. Elia maakt het nog erger. Op die manier dat hij het altaar, en hetgeen wat dat erop ligt, doet doorweken met water. Zelfs een greppel er rond, met een hoop water erin, tot 3 maal toegevuld, dat zelfs eigenlijk de bliksem geen vuur meer kon vatten erop. Elia bidt tot God. En zo ziet het volk dat alleen hem, de Heere God, de eer toekomt, en dat ze zien op wat dat ze van God eigenlijk mogen verwachten, en dat is dankbaarheid. En enorme verwondering. Wil je geloven in de God van de opstanding, zal je doen ervaren dat hem alleen is, en hem alleen die leven wekt uit de dood. Hem is de enige die je gebeden kan beantwoorden. En zo is het ook bijvoorbeeld met genezing. Het is niet zo, als we bidden voor genezing, dat God direct op een miraculeuze manier genezing brengt en dat direct verdwenen is. Totaal niet. Hij heeft er zijn bedoeling mee. Hij denkt, het is al erg genoeg, het kan nog erger. Hij maakt het soms nog erger, omdat we nog meer dankbaarheid zullen betonen. We worden meestal niet direct genezen, als we ziek zijn, omdat we zullen zien op hem. En dat hem, die dat in onze hart bewerkt, vraag hem veel eer wat dat de bedoeling is van je ziekte of je pijn. En een groot deel van het antwoord is al gegeven. Het is om hem groot te maken, hem alle eer te geven, en zo dankbaar te zijn voor alles wat dat hij doet. De Heere God is natuurlijk bij machte om direct te genezen. Eén keer genezen, gister, en hop, kan gedaan zijn. Je lichaamstemperatuur die met 1 graad verhoogt, boom, koorts weg. Enzovoort, enzovoort. In de evangelie zien we dat vele mensen al voor jaren lang ziek zijn of pijn leden. Opdat op die manier de glorie en de dankbaarheid van deze mensen zo groeien ten opzichte van God. Bijvoorbeeld de bloedvloeiende vrouw, voordat ze het kleed van de Heer Jezus aanraakte, dat was al jaren. Bijvoorbeeld de verlamde die bij het bad zat in Bethesda. 38 jaar. Dat is niet niks in mensen. Of nog beter, Lazarus. Lazarus was ziek. En Jezus hield enorm veel van Lazarus. De zussen komen hem, of zijn boden, om hem te zeggen dat Jezus, om te zeggen aan Jezus dat Lazarus ziek is. Ze zeggen: Heer, die gij lief hebt, is ziek. Jezus hield enorm veel van Lazarus. Pas op, als ons iets overkomt, haalt juist hetzelfde. En hij dus lief, enorm lief. Toch staat er nog geschreven dat de Heer Jezus nog 2 dagen langer verbleef waar dat was. Tja, is dat niet erg? Allee? Zat er genoeg druk op de ketel of wat? Jezus kende blijkbaar geen stress. Of stond Maria en Martha misschien slecht overgebrongen, dat die ze misverstaan hebben of zo? Ook, ik weet niet. Als resultaat sterft Lazarus. Het wordt dus nog veel erger. Hij was al 4 dagen gestorven en begon te ontbinden, vandaar de stank die beschreven wordt. Mijn vorige werkgever zou zeggen, en is al zo dood, of wat maar dood kan zijn. Rare uitdrukking, maar toch, ja, kijk. Maar de Heer Jezus had uitgelegd waarom dat hij wachtte. Hij zei, Het is ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. De ziekte is niet ten dode. Wees maar zeker dat de Heere u zal genezen. Voor christenen onder ons is het altijd een win-win situatie. Of we worden nu genezen, of als een voorsmaak van de genezing die te komen staat. Of Jezus beslist om het moeilijker te maken en erger te maken. In plaats van dat de kanker je lichaam kapot helpt, maakt hij zelfs dat je sterft en dat je aan de verkeerde kant van het gras terechtkomt. Maar dan roept hij, kom, just like my Lazarus, kom. Je kunt je niet inbeelden hoe groot dat die dankbaarheid bij Martha en Maria dat moment was, en ook bij Lazarus. Wat is nu eigenlijk het punt van die watertest? Jezus maakt het onder nog moeilijker. Allee, de Heere God maakt het onder nog moeilijker. Ze zijn nu met een tiendestal mensen, maar dat is niet goed genoeg, zegt God. Er zijn er nog altijd te veel. Gideon neemt ze maar mee naar het water en laat ze maar drinken, zegt hij. Ik zal ze daar voor u wel schiften. Ja, de mensen moesten gaan drinken. Nu, moest voor elk persoon 10 seconden gerekend worden om te drinken, zaten de mensen dat 28 uur lang. Wetende dat die vijand een kilometer of 5 verder op je hiel zit, stel jezelf in de plaatsen. Ik weet niet hoe dat ik zou reageren, maar ik zou toch niet op mijn gemak zijn, eerlijk gezegd. Maar wat is nu de bedoeling van die test? God zegt, Gideon, maak onderscheid tussen diegene die slurpen en diegene die op hun knieën gaan drinken. 300 man gaan er gaan drinken, leg de hondjes. En de rest gaan zitten op hun knieën om te drinken. Met de 300 man die drinken, leg de honden, met die ga je gaan strijden, zegt Gideon. Nu, iedereen gaat akkoord dat het een feit is dat er 300 mensen worden die gaan drinken, leg de hondjes, hè? En dat de rest op de knieën gaat. 300 mensen zijn verkozen om te strijden, 9700 anderen mogen vertrekken. Er zijn nog, maar waarom eigenlijk? Waarom? Vele uitleggers speculeren nog over 3 theorieën. De eerste theorie zegt, God koos de meest attente mensen, de meest militair attente strijders uit de groep, die overbleef. De tweede theorie zegt, God koos de minst attente mensen om te strijden, omdat het erop leek dan dat God nog meer eer kan ontvangen uit de overwinning. Een derde theorie zegt, geen van beiden, het is gewoon arbitrair. In principe is er nog een andere manier. En bekijk het liever zo. God denkt nog steeds aan de angst. Zoals dat we weten in dat hoofdstuk hier, is dat wel nogal redelijk het hoofdonderwerp. God is bezorgd en wil ze van die angst verlossen. Angst is ondankbaarheid op voorhand. Angst is een inbeelding dat je jezelf mismaakt. Als er iemand me gaat redden, ga wel ik zelf zijn zeker. Misschien is er wel een God die hemel en aarde gemaakt heeft, maar dat maakt mij niet zoveel uit. Ik moet zelf kunnen. Als je een God kent, die je haren op je hoofd geteld heeft, die weet dat er aan de andere kant van de wereld een spreeuw op de grond valt, dan ga je niet bang zijn. Zelfs al ga je er nu naar het water en onderga jullie een test die op zijn minstens, kan nog heel minimum wel zetten, als je 2 seconden drinkt van het water, zijn die mensen tot 10 uur bezig. Zelfs al op zijn minst 10 uur gaat duren, terwijl dat jullie onder schot liggen, en zo minder kan gedaan zijn. Er is wel degelijk een verschil tussen de mensen die drinken zoals de honden en de mensen die drinken op hun knieën. De mensen die drinken als de honden zijn totaal niet alert. Ze zitten bijna met hun hoofd in het water. In hun onbewustzijn zijn die mensen heel gerust en niet bang en vertrouwen ze op de hulp en de belofte dat God met hen er is. Nu verwijdert God nog de mensen die in hun onbewust nog steeds bang zijn. Of niet willen toegeven dat ze bang zijn. Die groep die zo onbevreesd is, is de groep die zo dankbaar zal zijn en zal weten dat het God is die alles heeft gedaan aan het einde van de strijd. Angst is ondankbaarheid op voorhand, maar dankbaarheid is de onbevreesdheid, is het onbevreesd zijn nadat wat gebeurt. Nadat je vertrouwd hebt op God en je situatie waarin dat je ook zat. En nu weet je dat God was die met je was. Dankbaarheid is dan niet het grootste probleem in ons leven. De meeste pezen dat dankbaarheid of ondankbaarheid een soort van wel goede gemanierde manieren zijn. Like bijvoorbeeld dank u zeggen als je iets krijgt. Hey. Maar vanuit Bijbels perspectief is dat alles behalve dat. Hey. Het is het meest belangrijke punt van onze relatie met de Heer Jezus en met de Vader. Je ondankbaarheid. Je dankbaarheid voor hem. Wat is ons punt met ons leven? Is het niet hem groot maken, hem alle eer te geven die hem toekomt, en op die manier te leven zoals hij onze voorbeeld geweest is? Dankbaarheid is geen extraatje om misschien iets beleefder te zijn, of om goed gemanierd te zijn, of om beter te willen zijn dan een ander. Totaal niet. Paulus zegt dat het falen om dankbaar te zijn het begin is van een neerwaartse spiraal en morele verdorvenheid. En dat kan je lezen in Romeinen 1. Het punt is niet om dankbaar te zijn. Iedereen kan dankbaar zijn. Het punt is om dankbaarheid te tonen en te geven. Wetende dat God de wereld geschapen heeft, met alles wat dat erop is, de mooie landschappen, de mooie dieren, alles wat dat we nodig hebben om te leven, de pracht van alles wat dat hij geschapen heeft. Het was perfect, zodat de mensheid geen excuus had. En toch zijn er mensen die hem niet de eer geven die hem toekomt. En ze geven hem ook geen dank voor alles wat dat hij doet. Zo dus, God heeft ze over aan hun zondige verwachting van hun hart. Hij verlaat hen er en laat hen er zien wat dat is in een wereld te leven zonder hem. Als ze denken dat er toch geen God is. En zo neemt die morele spiraal van geestelijke verdorvenheid plaatsen en de plaatsen in van God. Jezus sprak over die melaatsen, dat hij genas. Achter dat hij ze genezen had, zei hij van, ga je naar de priester gaan doen. Dat was gebruikelijk. Eén van hen is teruggekomen om dankbaarheid te tonen aan de Heer. En de Heer Jezus antwoordt, en die negen anderen, geen één die weer keert. Niemand die nog dank komt tonen. Die ene die terugkwam, om zijn dankbaarheid te tonen, is die een die terugkwam, is door geloof en dankbaarheid gered en genezen. Zie je nu dat geen optioneel extraatje is? En het is verzeker wel het feit dat we hier zitten vanmorgen. Het is zeker die reden. Het is niet om onze dankbaarheid, is het niet om onze dankbaarheid aan hem te tonen die ons lief heeft, aan hem die ons gered heeft, en verlostheid van de schuld van zonde, aan hem die alle eer, glorie en dank toekomt. We zijn zoals die ene onder die 10 melaatsen, toch? Hij zat er niet mee in om tot de Heer Jezus te komen onder de gezonde mensen, waarvan dat ze normaal gezien in quarantaine geplaatst zijn, ze mochten er niet bij komen, maar kost wat kost, wilden die mensen bij de Heer Jezus komen om te genezen. Hoeveel hebben wij over om hier te komen? Een burenfeestje? Oeps, sorry, we kunnen niet komen. De kleine naar de voetbalwedstrijd, weet, dat gaat niet gaan. Wacht, weet. We zijn gisteren op Lopsaland geweest. Het was even of het een dan de jongens weer geworden. Ja, dat was in mijn vrouw zijn plekken dat klappen. Dat gaat niet gaan, dat is te laat. Sorry. Zien we hier niet om hem de dank te tonen die hem toekomt? Zien we hier niet om hem de eer te geven die hem toekomt? Zien we hier niet om elkaar op te bouwen en te spreken van zijn goedheid en zijn genade? Zien we hier niet om hem, die met ons is, zonder vrees en voor wat dat ertussen komt? Aanbid hem. Het is zodat dat besmettelijk wordt en dat ieder ander het moet zien en er ook door gevat wordt. Ik wil het niet echt beschrijven als een ziekte, maar het effect is positief. Hoe dankbaar kunnen we zijn, wetende dat die ons gered heeft, wetende dat die in onze plaats Gods toorn gedragen heeft. Dat kwam ons toe. Daarom ook dat bewijs van dankbaarheid. Ze staan hier, zeg. het brood en de wijn. Met andere woorden, de dankzegging. Waarom moeten we dat herinneren? Omdat we keer op keer dankbaarheid zullen tonen aan hem die dat van ons gedaan heeft. Dat doen we als we bidden ervoor. Niet alleen omdat we verlost zijn van de legers van Midian bijvoorbeeld, maar in tegenstelling heeft hij ons verlost van het duistere koninkrijk, van de prins van het duister, die dief die kwam om te stelen en te verwoesten. Maar onze Heer Jezus, de redder, is gekomen om ons leven te geven en te leven in hem en door hem. We hebben zoveel voor dankbaar voor hem te zijn, wetende dat hij in ons is. Er is in Amerika een onderzoek geweest in verband met allerlei soorten gevoelens. Blijdschap, angst, verdriet, schuldgevoelens, schaamte. Maar één aspect is enorm onder de loep genomen, na een reeks van onderzoeken. Dankbaarheid werd onder de loep genomen. En wat bleek? De mensen die meer dankbaar waren in de test, waren het meest gelukkig en kenden bijna tot geen stress. De onderzoekers aangevraagd bijvoorbeeld aan mensen om een dagboek bij te houden gedurende 10 dagen lang. En ze moesten 5 dingen per dag opschrijven wat dat hun frustreerde. Allee, de moeilijkheden dat ze ervaren op die bepaalde dagen. Dingen zoals van, goh, de kindjes worden weer ambetant. Wij. Goh, ik heb de macaroni laten aanbranden. Komt dat tegen meisje? Goh, ik heb een glas gebroken van moeder, van oma zaliger. Dat gaat ook niet goed zien. Oh ja, er was toen een andere groep die in hun dagboek de geestelijke dankbaarheden mochten beelden. 5 dingen op een dag, tot 10 dagen lang, waarover dat ze dankbaar waren die dagen. En er kwam veel naar boven. Goh, mooi weer, de kans om nog een dag te leven, de omgang met vrienden, het eten dat we iedere dag ontvangen, enzovoort, enzovoort. Uit die tekst bleek dat de mensen met het dankbaarheid-dagboek 25% meer blijdschap kenden dan de rest die de andere gevoelens moest neerpennen. 1/4 meer. Nog bleek uit die tekst dat de mensen met het dankbaarheid-dagboek 2 uur langer bezig waren met het invullen van hun dagboek dan de mensen die de andere gevoelens moesten neerpennen. En ze sliepen nog beter. Objectief gezien transformeerde dat hun leven. Er waren mensen bij die enorm ziek waren, die testen ook gedaan hebben. Mensen met ALS, mensen met kinderverlamming, kanker enzovoort. De professor die dat alles bestudeerde, kwam tot de uitslag dat de gevoelens van dankbaarheid beter werken dan vele antidepressiva. Dat is het probleem voor mensen die niet veel hebben om dankbaar voor hen te zijn. In tegenstelling tot ons. Ze kunnen wel dankbaar zijn, omdat er zo'n tv-film was, goh, of als ze een mooi huis kunnen kopen, of dat ze een chique auto hebben, enzovoort, enzovoort. Maar wij hebben toch wel een serieus voetje voor, als ik mij vraag. Door de relatie dat we hebben met de Heer Jezus. Dat die een plan heeft met ons, en alles die gebeurt, is verweven in dat plan. Omdat die, hij zelf, dat uitgestippeld heeft. Wat dat we ook doen. Of we morgen vallen en onze knie breken, of we komen een accident met de auto tegen, alles is deel van dat plan. En in alles is die met ons. Dan hebben we ook reden te meer om dankbaar te zijn voor alles wat dat er gebeurt. Alles wat dat gebeurt is te goede, zoals dat Jezus zegt. Het doet ons groeien in de Heer en het leert dus te zien zoals hem. Is er het tegenslag? Ziet er naar uit om er iets uit te leren. Zijn niet depressief of teleurgesteld omdat alles misloopt? Of is er iets wat je niet aanstaat? Heeft er iemand die het wat gezegd, die een boos maakt? Of enzovoort. Wees dankbaar voor alles en in eender welke situatie. Veel mensen zeggen, je moet positief bezig in het leven. Het gaat al veel aangenamer zijn en veel gemakkelijker gaan. Heb je dat al een keer gehoord? Ja. Is dat negatief? Nee, dat is niet negatief, tuurlijk niet. Maar beter is, wees dankbaar aan hem die alles heeft gedaan wat dat, die alles heeft wat dat we nodig hebben, alles heeft gedaan wat dat we nodig hadden, die ons nooit tekort doet, die ons helpt en alles wat dat we moeilijk mee hebben, en die ons bijstaat als alles mislukt. En die ons op die manier leert te groeien in zijn geest. Amen.